Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 74, het 7e en het 12e vers willen we gaan zingen. Uw heiligdom is door het vuur verteerd, niets heeft zijn glans voor het woen des gloeds beveiligd. Uw schoon paleis, uw woning is ontheiligd, ten gronde toe in puin en as verkeerd. Maar ook het 12e vers, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. 7 en 12 van Psalm 74. schriftlezing voor deze avond vindt u in het boek Nehemia en daarvan het eerste hoofdstuk, Nehemia 1.
De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja, en het geschiedde in de maand Sislu, in de 20e jaar, dat ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonde der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven, en wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volkeren verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren, en de mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdreven aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaatsen die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Ze zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts, en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker, zo werd de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we deze avond bij de inhoud van het u voorgelezen Bijbelgedeelte stilstaan, Nehemia 1. En in verband daarmee lees ik u nog, al vormt dat niet de eigenlijke tekst voor de Bijbellezing van deze avond, Deuteronomium 30. Deuteronomium 30 en daarvan de eerste 5 versen. We willen dus stilstaan bij Nehemia 1, maar in zijn gebed herinnert Nehemia aan de woorden die de Heere gesproken heeft in Deuteronomium 30. En we lezen vanaf het eerste vers, voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden, en zich u weer ontfermen, en hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zou u de Heere uw God vergaderen, en vandaar zou hij u nemen. En de Heere uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen te vragen. Heere, het is door uw sparende trouw en goedheid dat u ons het schenkt, jongeren en ouderen, dat we midden in de week, voor velen na een werkdag of na een schooldag, een ogenblik rust van u mogen ontvangen om samen te komen onder uw woord. Laat het ons een voorrecht mogen zijn, Heere, dat u ons te midden van al datgene wat onze aandacht vraagt, wat het tijdelijke leven betreft, ons gegeven wordt om ook een ogenblik stil te staan bij dat woord dat blijft als alle dingen van het tijdelijke leven een keer voorbij gaan. U roept het ons ook vanavond toe, als uw woord geopend wordt, want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. Maar uw woord, dat blijft tot in der eeuwigheid. En het is het woord dat ook vanavond, als u het geeft, onder ons gepredikt staat te worden. Heren, dan zijn wij in alle dingen zo diep en steil van u afhankelijk. Zonder u kunnen wij niet luisteren en zonder u kunnen wij niet preken. En dan smeken wij van u of u ons wil schenken wat nodig is. Zou u willen geven wat nodig is bij het luisteren, dat alle afleidende gedachten een ogenblik mogen wijken. En dat we ons mogen richten op uw woord. En zou u dan zelf onze gedachten gevangen willen leiden onder de gehoorzaamheid aan dat woord. Maar Heere, zou u ook meer willen doen dan dat? Zou u uw woord willen openen voor ons hart en ons hart voor uw woord, opdat we deze avond eens zouden mogen luisteren zoals we nog nooit eerder geluisterd hebben? Dat we uw stem zouden mogen vernemen en dat we aan het einde van deze avond mogen getuigen: het was goed om aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere zelf was in ons midden. Heere, wil zo uw woord nog gebruiken, maar wil dan ook alles schenken wat nodig is in het spreken. Ook daarin zijn we zo van u afhankelijk. Zonder u kunnen wij uw woord niet verklaren, kunnen we uw woord niet verstaan, kunnen we uw woord niet toepassen. Heere, geeft u helderheid van gedachten, duidelijkheid in de prediking, maar ook dat er gesproken mag worden met liefde, met aandrang en met gunning. Heere, zo ziet het alles op u. Wanneer we deze dingen voor uw aangezicht neerleggen in het gebed, dan moeten wij u belijden: wij hebben uw zegen niet verdiend. De bede van Nehemia moet vanavond ook onze bede zijn. Wij hebben het ganselijk tegenover u verdorven. Wij hebben niet gehandeld naar uw heilige wil en wet. Daar zijn zoveel gedachten, zoveel woorden, zoveel verrichtingen die in strijd zijn met uw heilige geboden. En Heere, wil het ons maar tot schuld maken, opdat we ons vanavond naast Nehemia zouden mogen neerbuigen in de hartelijke belijdenis van onze schuld. En dat we u zullen vragen om uw genade. Heere, wil u dan nog reden nemen uit uzelf, ook vanavond? En wil u zien op die meerdere van Nehemia, die grote voorbidder, van wie de Hebreeënschrijver het mag getuigen dat hij nu altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En dat hij volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Heere, wil u ons dat leren? We dragen allen aan u op die er vanavond hadden willen zijn en niet kunnen komen. Gedenk ze wanneer ze met ons meeluisteren. Of wanneer ze redenen hebben waarom ze hier niet kunnen zijn en ook niet kunnen meeluisteren, willen ieder ondersteunen. Heren, ontferm u zich over de zieken van de gemeente. Gedenk de rouwdragenden, wil u ze sterken en wil u ze helpen. Bijzonder dragen we ook de familie Droger aan u op, als de moeder van zuster Droger overleden is. Heren, wil u ze sterken en gedenken, bijzonder aanstaande zaterdag op de dag van de begrafenis. Wees met allen die in angst en smart tot u verheffen het angstig hart. Heere, schenk ons een zegen die wij niet verdienen, maar willen ons geven om Christus wil, uit genade. Amen. Van de 89ste psalm willen we het 16e en het 20ste vers zingen. 16 en 20 van psalm 89... U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst van de Heere in één rondgang. Psalm 51, het negende vers, willen we na de Bijbellezing zingen. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Doe Sion wel, laat om mijn zware val uw goedheid niet van zijn burgeren wijken. Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal door uw straf voor vijandsmacht bezwijken. Negende vers van Psalm 51. Geliefde gemeente, er zijn in de geschiedenis en ook in de kerkgeschiedenis al heel wat dagboeken geschreven. Boeken waarin mensen zo aan het einde van de dag gekomen een ogenblik terugblikten en opschreven wat er die dag gebeurd was. Misschien dat sommigen van u of jullie dat ook vandaag wel doen. Het zou een van de middelen kunnen zijn tegen de vluchtigheid van de tijd waarin wij leven. Bijbelboek dat vanavond voor ons ligt en waarvan we het eerste hoofdstuk met elkaar willen overdenken met de hulp van de Heere, heeft eigenlijk ook de kenmerken van een dagboek op bepaalde plaatsen. Nehemia schrijft daar, maar dat moeten we dan wel bedenken, geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest, over verschillende gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt. Maar heel opmerkelijk, en dat is iets dat voor ons allemaal nodig is, Nehemia plaatst zich met die gebeurtenissen uit het dagelijkse leven en ook uit het geestelijke leven voor het aangezicht van God. Vandaar dat de dingen die hij vertelt over wat er gebeurt soms, en u kunt dat op verschillende plaatsen in dit Bijbelboek vinden, zomaar ineens overgaan in een gebed. En wat is dat nodig? Dat is veel belangrijker dan een dagboek. Wat is dat nodig voor ons allen? Dat we ons aan het einde van de dag, en ook aan het begin van de dag, maar ook aan het einde, voor Gods aangezicht zouden zoeken te stellen. De vraag, wie is God geweest tegenover ons? Maar ook wie zijn wij geweest tegenover God? Wanneer we dan vanavond een bladzijde uit het dagboek van Nehemia, dat geheiligde dagboek, willen gaan lezen met elkaar, dan schrijven we daarbij de puinhopen van Jeruzalem en een biddende Nehemia. Want zo zullen we hem vanavond ontmoeten. De puinhopen van Jeruzalem en een biddende Nehemia. We letten op drie dingen. Allereerst spreekt dit hoofdstuk over het bericht over de puinhopen. Dat is vers 1 tot en met 4. We lezen vooral in vers 3 dat Nehemia daar te horen krijgt, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid en Jeruzalems muur is verscheurd. En haar poorten zijn met vuur verbrand. Het bericht over de puinhopen. In de tweede plaats luisteren we naar een belijdenis bij die puinhopen. Dat is vers 5 tot en met 7. We horen Nehemia in vers 6, het tweede gedeelte, zeggen: en ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. En tenslotte letten we op de bede bij die puinhopen. Dat is vers 8 tot en met 11. Waar Nehemia biddend gaat pleiten op Gods eigen woord. Dus het bericht over de puinhopen, de belijdenis bij de puinhopen en de bede bij de puinhopen. Wanneer we vanavond een stukje overdenken van het Bijbelboek Nehemia, brengt dat ons in de tijd na de ballingschap. We weten denk ik allemaal wel dat op zeker moment het volk in ballingschap is gegaan. Het had de maat van de Heere volgezondigd. De Heere had dat volk in zijn langmoedigheid lang genoeg verdragen. Maar toen heeft de Heere, toen hij uiteindelijk kwam met dit oordeel van de ballingschap, met zijn tuchtroede, toen heeft de Heere ook aangegeven dat die ballingschap een bepaalde tijd zou duren en dat hij na die tijd het volk weer zou terugbrengen naar het land van de vaderen en naar het land van de belofte. En dat is ook naar Gods eigen belofte gebeurd. De Heere heeft koning Kores of Cyrus willen gebruiken als een middel in zijn hand om aan de Joden toestemming te geven om vanuit de gevangenis van de ballingschap weer terug te gaan naar Jeruzalem. Aanvankelijk is er toen een hele grote groep teruggekeerd van wel 50.000 man onder leiding van Zerubabel. Die hebben die reis als eerste gemaakt. We zouden eigenlijk kunnen zeggen vandaag de dag een kleine stad met mensen, 50.000 mensen terug naar Jeruzalem. Die hebben daar geprobeerd om de stad en de tempel weer op te bouwen, maar dat is met heel veel moeite en tegenslag gepaard gegaan. En wat daar in Jeruzalem na de terugkeer ook bleek, was dat het volk nog hetzelfde hart had, dat toch weer geneigd was om van de Heere en van zijn dienst af te wijken. Toen is er na zo'n 80 jaar nog een tweede, veel kleinere groep teruggekeerd. 1500 mensen, onder leiding van Ezra, de schriftgeleerde. Maar u begrijpt wel, 50.000 en nog eens 1.500, dat zijn niet alle Joden geweest die in ballingschap moesten gaan. Er zijn er ook heel wat in Babel of in andere landstreken in het verre Perzië gebleven. Waarom eigenlijk? Sommigen van hen zijn er gebleven omdat ze het daar ook wel konden uithouden. Omdat hun hart in Babel lag. Die zijn opgegaan in die heidense omgeving met alle verleidingen die daar waren. Dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gegaan. Dat is zo stukje voor stukje gegaan. Elke keer een klein beetje meer aanpassen aan de wereld om ons heen. Is dat, gemeente, ook niet een groot gevaar voor ons? In de tijd en in de wereld waarin wij leven. Iedere keer een heel klein stukje aanpassen. Waar ligt ons hart? Maar al waren er daar in ballingschap van wie het hart in Babel lag, er waren er ook van wie het hart, ondanks alles, toch nog in Jeruzalem en bij de God van Israël mocht liggen. En dat geldt ook voor Nehemia, die we vanavond in ons tekstgedeelte ontmoeten. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. Zo staat er aan het begin van vers 1. Wie is die Nehemia geweest? Wel, we ontmoeten hem, zo lezen we in vers 1, het tweede gedeelte, in Susan, in het paleis van de Perzische koning. Susan is een stad die ligt in het huidige Iran, buitengewoon ver bij Israël vandaan, meer dan 1500 kilometer. En Nehemia is daar dus op grote afstand van Jeruzalem woonachtig geweest, in ballingschap. Hij heeft daar ook zijn werk gedaan. Wat voor werk? We hebben dat gelezen aan het slot van ons teksthoofdstuk. Daar staat: ik nu was des konings schenker. En we weten allemaal wel dat een schenker in de tijd van het Oude Testament een hele hoge positie was. Want de taak van de schenker was het om de wijn voor de koning uit te kiezen, om die wijn in te schenken, aan te bieden aan de koning. Maar omdat het zo was dat juist via de drinkbeker van de koning een vorst in die tijd wel vergiftigd kon worden, wanneer men het op zijn leven voorzien had, moest een schenker ook voorproeven. En dat gaf zo'n schenker niet alleen de positie van eer en van macht tot op zekere hoogte, maar zo'n schenker was ook een vertrouweling. Iemand die de koning volkomen moest kunnen vertrouwen, iemand die zijn leven ook waagde voor de koning. Een hoge functie. Die had Nehemia daar in het paleis in Susan gekregen. En dan mag Nehemia toch, zo zullen we hem tegenkomen, en zo zullen we dat straks ook nog wel verder uitwerken, maar dan mag Nehemia daar toch in dat verre Susan, in die heidense omgeving, in zijn hoge verantwoordelijke positie aan het hof van de koning van Perzië, de Heere vrezen en de Heere liefhebben. We komen ze meer tegen, juist ook in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. Mensen die werkzaam zijn midden in een heidense omgeving. Denkt u aan Daniël en zijn vrienden? Of denkt u op een andere manier aan Obadja, die dan wel in Israël woonde, maar die dan toch een goddeloze koning moest dienen? Denkt u aan Jozef, over wie we hebben nagedacht? En hier Nehemia. De Heere kan ook daar zijn kinderen bewaren. En als u uw werk misschien moet doen in een heidense, in een onchristelijke omgeving, dan is de Heere, de God van Nehemia, nog de levende God. Die kan geven wat nodig is om ook in zo'n heidense omgeving de Heere te mogen dienen en te mogen vrezen. Als Nehemia daar dan in die hoge positie zijn werk doet, dan krijgt hij op zeker moment bezoek. We lezen dat in vers 2. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, naar alle waarschijnlijkheid echt een broer van Nehemia, hij en sommige mannen uit Juda. Dus deze mannen hebben een geweldig grote reis gemaakt. Ze hebben die 1500 kilometer of nog meer afgelegd. En ze komen vanuit Juda, vanuit Jeruzalem, op bezoek bij Nehemia. En dan proeven we iets van wat er in het hart van Nehemia is, waar zijn hart ligt. Kijkt u maar in vers 2. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. Ook al heeft Nehemia een hoge positie, ook al gaat het hem zo naar de wereld gezien voor de wind, ook al leeft hij op zo'n grote afstand van de stad Jeruzalem, toch ligt zijn hart daar nog. Toch is hij hartelijk betrokken op zijn broeders en op de stad Jeruzalem. Waarom? Ja, omdat dat de stad was van de grote koning. Omdat dat de stad was die de Heere zelf had uitverkoren om daar zijn tempel te vestigen. om daar zijn dienst in te stellen. Nehemia's hart lag bij Jeruzalem, omdat daar de dienst van de Heere was. En ook al was de tempel in puin geraakt, toch hadden deze dingen zijn hartelijke betrokkenheid. En dan moet u nog even letten op hoe het er staat in vers 2. Dan staat er: ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren. Zo schrijft de schrift hier over de mensen die vanuit de ballingschap teruggekeerd zijn. Ze zijn ontkomen. Ze zijn, staat er tussen haakjes, achterovergebleven van de gevangenis. Want dat was de ballingschap. Dat was dat verblijf in dat vreemde heidense land, toch uiteindelijk een gevangenis. Nehemia die vraagt het: hoe is het daar? Hoe is het met mijn broeders? Hoe is het in Jeruzalem? Hoe is het in de omgeving daarvan? Hoe is het met de wederopbouw van de tempel? Hoe is het met de herbouw van de stad? Hoe is het met het volk dat ondanks alles toch naar de naam van de Heere genoemd is? En dan krijgt Nehemia het bericht te horen. We lezen verder in het derde vers. En zij zeiden tot mij: de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. Het is een aangrijpend bericht wat Nehemia hier te horen krijgt. Met de teruggekeerde gaat het bepaald niet goed. Ze zijn in ellendige, in moeilijke omstandigheden. Ze zijn het voorwerp van spot en van hoon. In versmaadheid zijn ze, zo staat er. De muur van Jeruzalem is verscheurd. Dat wil zeggen dat er allemaal bressen in waren. Openingen. En haar poorten, de houten poortgebouwen van de stad, zijn met vuur verbrand. Dat is de toestand. En dan moeten we daar vanavond even over nadenken wat dat betekent. Volk van de Heere mocht door Gods trouw weer terugkeren vanuit de ballingschap naar Jeruzalem, om daar de stad weer op te bouwen, om daar de tempel weer te herbouwen, om de dienst van de Heere te herstellen. Om een muur te bouwen om de stad Jeruzalem. En vooral die muur is van groot belang in het Bijbelboek Nehemia. Waarom? Nou, de ene reden, die kunnen we allemaal wel begrijpen. Aan de ene kant is het zo dat die muur bescherming bood tegen de vijanden. Achter de sterke, dikke muren van de stad was het volk dat daarin woonde veilig. Maar die muur is door de Heere heel bijzonder in de dagen van Nehemia nog voor iets anders bedoeld. Die muur is er ook voor bedoeld om dat volk af te zonderen van die halfheidense en heidense volkeren eromheen. Het volk dat binnen de muren van Jeruzalem moest wonen was een volk waarvan de Heere had gezegd aldoor de ziener Biliam: dat volk zal alleen wonen. Dat volk was door de Heere van alle andere volken afgezonderd en geroepen om een vreemdeling te zijn hier beneden. En als de muur nu allerlei bressen vertoont, u begrijpt wel, dan betekent dat niet alleen gevaar in militair opzicht, maar dan betekent dat ook gevaar in geestelijk opzicht. Dan betekent dat dat de scheiding tussen het volk van het verbond en de omliggende volken dreigt weg te vallen. En dat het volk, ook het teruggekeerde volk, zich steeds meer zal gaan aanpassen aan de omgeving. Dat is bericht. Wat Nehemia te horen krijgt. We gaan de lijn maar even doortrekken naar ons. Want hoe is het bij ons? In uw en mijn persoonlijke leven. In ons gezinsleven. In ons kerkelijke leven. Hoe is het met de muren? Als de Heere ook de kerk van het Nieuwe Testament oproept om als een vreemdeling in deze wereld te wandelen. Nee, u begrijpt wel, wij kunnen letterlijk geen muren bouwen om ons huis, om onze kerk of wat dan ook. Maar geestelijk gesproken, hoe is het gesteld met de muren van de weerstand? Zijn daar niet allerlei bressen in de muren? Noemt u eens een paar bressen? Wel, denk aan de bres van het nalaten van het gebed. Dat is een bres in de muren. Een bres, de slordigheid in de tere omgang met de Heere in het leven van de genade onder Gods kinderen. Dat is een bres. Allerlei zonden die worden binnengehaald. Of waarin wij ons aanpassen. De grote openheid naar de moderne media en alles wat daar langs binnenkomt in onze huizen. Bres. Wat zijn er niet voor bressen in je leven? In uw leven, in mijn leven. Laten we dat voor Gods aangezicht, gemeente, naar aanleiding van deze Bijbellezing ook mogen overdenken. Biddend mogen overdenken, hoe is het gesteld met de bressen in het gezinsleven? Hoe is het gesteld met de bressen in het huwelijksleven? Hoe is het gesteld met de bressen in het kerkelijke leven? Want het trof mij toen ik laatst een hele oude brief las van de gemeente van Rome aan de gemeente te Korinthe, zo helemaal uit het begin van de kerkgeschiedenis. Dan hebt u het over misschien 30, 40 jaar na het Nieuwe Testament. Maar dat aan het begin van die brief deze woorden stonden: de kerk van Rome die als vreemdeling in Rome verkeert. Aan de gemeente te Korinthe die als vreemdelingen in Korinthe verkeert. De kerk is in deze wereld altijd een vreemdeling geweest. En daar waar de kerk gaat dingen, en dat moeten wij allemaal heel dicht bij onszelf houden. Daar waar de kerk gaat dingen naar de gunst van de wereld, zal ze ophouden kerk te zijn. Is ze misschien al opgehouden kerk te zijn. De kerk een vreemdelinge in deze wereld. En het is zo nodig dat wij allen dat leven van een vreemdeling zouden mogen leren en door genade mogen beoefenen. En een echte vreemdeling, dat is ten diepste, dat kan niet anders, dat is ten diepste iemand die, nee, niet maar anders is, maar die van een ander geworden is. Hoe is het met de muren? En als we nu bressen zouden ontdekken, wat dan? Ja, dan zeggen we misschien tegen elkaar, kijk, dat is eigenlijk niet goed, hè. Maar dan zegt de Heere, bekeer u, bekeer u. Waarom zoudt ge sterven? Als wij een klein bresje laten zitten, om het zo te zeggen, dan wordt het in de volgende generatie een veel grotere. En nog een grotere. Dan is de muur weg. De Heere geeft het ons. Dat wij iets mogen kennen van een leven van afzondering. Al leven we tegelijkertijd midden in de stad misschien. Of in de plaatsen rondom de stad. Maar toch geestelijk gesproken een leven van afzondering. En dat kan nooit buiten het gebed om. Buiten die omgang met de levende God in het gebed. En buiten het smeken om zijn genade en om zijn bewaring. Hoe reageert Nehemia als hij deze dingen hoort? Ach, en laat ik dan nog één ding zeggen voordat ik die vraag behandel. Ja, ook over het kerkelijke leven. Ja, dan moeten we ook waken, gemeente. We komen van verschillende kerkelijke achtergronden hier. Dat weten we allemaal ook niet van elkaar, maar wij zullen allemaal op onze plaats moeten waken. In een tijd van oppervlakkigheid. En in een tijd van verval. En in een tijd, om één ding te noemen, en dat zeg ik niet om uit te halen naar anderen, maar wel omdat het me heel erg raakte. In een tijd waarin je zomaar kunt horen zeggen, ik wou dat iedereen preekte als Arminius. Uit een hoek weet nooit van verwachten. Weten wij nog wat de gronden van de vaderen zijn? En is het ons gebed om bij de gronden der vaderen bewaard te blijven? Hoe reageert Nehemia? Vers 4. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde. Ja, dan lezen we 5 dingen. Zo zat ik neder. Dat is het eerste. Dat is een teken van rouw in de tijd van het Oude Testament. Nehemia gaat zitten op de grond in het stof. Dat is ook een teken van verootmoediging. Zo zat ik neder. Tweede wat we lezen in vers 4. Ik weende. Dat ook. Als Nehemia dat hoort, dan laat het hem niet onbewogen. Wat heeft Nehemia's hart gebrand voor de liefde. Van liefde voor de dienst van de Heere. En wat is hij er bewogen onder geweest toen hij hoorde van de puinhopen in Jeruzalem. Hij weende. En menselijk gesproken zou het zo voorstelbaar zijn geweest. Dat Nehemia had gedacht 1500 kilometer verder. En ik zit hier, vergunt u me de uitdrukking, ik zit hier in Susan in het paleis hoog en droog. Wat had Nehemia nou voor last van die puinhopen? Maar zijn hart lag bij de dienst van de Heere. En bij de eer van de Heere. Dat ook. Want die smaad waar het over gegaan is, was ten diepste smaad en spot tegenover de Heere. Nehemia weende. En hij bedreef rouw, zegt het midden van vers 4. Enige dagen, eigenlijk staat er dagenlang. En de nood die op Nehemia afkomt en die hij voelt wegen op zijn hart, die drijft hem dan uit tot het gebed. Dat is ook belangrijk voor ons. Dat is ook belangrijk voor een dominee vanavond. Want wij zouden natuurlijk kunnen klagen over de omstandigheden, over de zorgen. Ook over de zorgen over ons eigen kerkelijke leven. Maar waar brengt het ons? Brengt het ons met tranen op de knieën. Daar bracht het Nehemia. Wij kunnen de dingen misschien zo lang en zo goed bespreken en bepraten. En we hebben er ons oordelen over en onze mening over. En echt niet altijd ten onrechte. Maar dan zijn we toch nog niet op de plaats waar we moeten komen. Op de knieën. Nehemia ging vasten en ging bidden. Wie is het onder ons, gemeente, vanavond, voor wie dat gelden mag? Dat u voor de nood, misschien wel voor de puinhopen van uw eigen persoonlijke leven, voor de nood van het gezinsleven, voor de nood van het huwelijk, voor de nood van het kerkelijke leven in onze dagen, het aangezicht van de Heere zoekt, in vasten en in bidden. Wat betekent dat vasten? Wel, dat is in de Bijbel doorgaans onlosmakelijk verbonden met het gebed. En dat staat ten dienste van het gebed, om de bidder als het ware helemaal gericht te laten zijn op datgene waarom hij worstelt in het gebed. Het is ook een teken van verootmoediging, dat ook. Vasten en bidden. Zo komen we Nehemia dan tegen. En dan zijn we eigenlijk al gekomen bij onze tweede gedachte. De belijdenis bij die puinhopen, vers 5 tot en met 7. Want wat is dan het gebed dat Nehemia bidt? Laten we het eens gaan lezen vanuit vers 5. En ik zeide, och, Heere, och. Dat is geen gemaakt woord, maar dat is een hartelijke verzuchting. Gods volk, wordt er wel eens gezegd, is een volk van och en ach. Het gebed van Nehemia begint hier inderdaad met och, och. Maar dan wel gericht op God. Niet blijven steken in een aardse klacht zonder meer. Och, Heere. En dat staat er met allemaal hoofdletters. Dat is de God des verbonds. De altijd getrouw blijvende verbondsgod. Och, Heere. Nehemia noemt de Heere ook nog met een andere naam. God des hemels. Dat was de naam waarmee de Joden de Heere vooral in de tijd van de ballingschap noemden. Als ze ver waren bij hun eigen land vandaan. God des hemels. Om daarmee duidelijk te maken, er is één God die regeert en die koning is. Daar lag eigenlijk ook al een gebed in, Heere, waar wij ook zijn, hoezeer wij ook verstrooid zijn. Hoezeer we ons ook bevinden midden in een heidense omgeving vol verleiding en vol verzoeking. Maar u bent toch de God des hemels. En u ziet ons toch ook hier waar we zijn, God des hemels. Nog iets wat we lezen in de aanspraken van Nehemia. Gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Het vijfde vers. U hoort, daar klinken eigenlijk twee dingen in door. Aan de ene kant, Nehemia noemt de Heere een grote en een vreselijke God, dat wil zeggen een ontzagwekkende God. Waarom noemt Nehemia de Heere zo? Omdat hij hem zo had leren kennen. Hebt u de Heere zo leren kennen? Heb jij de Heere zo leren kennen als die grote, vreselijke, dat wil zeggen ontzagwekkende God? Dat zal dan ook te zien zijn aan je gebedshouding. Als je iets hebt mogen zien van de grootheid en van de majesteit van God. Want zo is de Heere, groot en vreselijk. En tegelijk zegt Nehemia ook, die het verbond en de goede tierenheid houdt aan die hem liefhebben en zijn geboden houden. Daar mag Nehemia wijzen op dat verbond en op de goede tierenheid van de Heere tegenover degene die hem vrezen en tegenover degene die hem liefhebben. Let erop, zo staat het er hier wel. Degene die hem vrezen. Ja, daar mocht Nehemia ook iets van kennen. Waarom zou hij dit gezegd hebben? Omdat hij de Heer ook zo had leren kennen. Als de God van het verbond, als de God van goede tierenheid. Als die God wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid en goede tierenheid. Om het Nieuw Testamentisch te zeggen, in zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En in hem ook, in arme zondaren, die in hem begrepen mogen zijn. Nehemia gaat de Heere aanspreken. Als u dat nu zou moeten doen. Wij moeten van het gebed maar nooit een vertoning maken natuurlijk. Het gebed moet maar eenvoudig zijn. Maar als u het nu is, net zoals Nehemia, we hebben het hier over een gebed in zijn binnenkamer. Als u nu is in uw binnenkamer, hebt u die? Heb jij die? Plaats waar je stil voor de Heere wordt en zijn aangezicht zoekt in het gebed. Maar als je de Heere daar nu eens gaat aanspreken. Wat zijn dan de dingen die we naar voren brengen? Hoe zouden we de Heere dan aanduiden? Ach, zegt iemand vanavond, dominee, ik zou daar helemaal niks van kunnen zeggen. Laat dat dan je gebed eens mogen worden. Heere, wie bent u toch? Heere, mag ik iets van u leren, van wie u werkelijk bent? En Nehemia mocht het Bijbels evenwichtig leren, om het zo te zeggen. Want er ligt evenwicht in zijn woorden. Grote, vreselijke, ontzagwekkende God, voor wie een mens vanwege zijn eigen zonde en vanwege zijn eigen schuld niet bestaan kan. Voor wie een mens in zichzelf alleen maar te vrezen heeft. Tegelijkertijd, om des verbonds willen, een goede tierengod. In de Heere Jezus Christus, een goede tieren, Heere. Dat is ook nog een vraag, gemeente. Hoe is ons spreken, hoe is ons denken over de Heere? Hoe is ons spreken tegenover onze kinderen of kleinkinderen, als we die mogen hebben? Is er dan iets van dat Bijbelse evenwicht? Is er dan ook het wijzen op Gods majesteit en Gods grootheid? Een belang om eerbied voor hem te kennen. Want wij leven in een tijd waarin het zo in de mode is, om het zo te zeggen, dat God nabij is en altijd voor iedereen klaarstaat. En dat wij, ach, de Heer ook wel aan onze plaats kunnen laten, en als wij er dan weer eens zin in hebben, nou dan, ja, dan is de Heer eigenlijk ook nog wel blij dat wij weer eens een keer aan hem denken. Waar is de Bijbelse notie die Nehemia hier in zijn gebed als eerste naar voren brengt? Grote, vreselijke God. En aan de andere kant, want ook daarin moeten we evenwichtig zijn, wat zou het anderzijds ook schadelijk kunnen zijn als het enige wat wij over de Heere kunnen vertellen is dat hij vreselijk is. Ontzagwekkend is. En dat is het dan. De Nehemia gaat verder in zijn gebed, vers 6. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht voor de kinderen Israëls uw knechten. En dan komt, waar het vooral om ging in de tweede gedachte, een belijdenis. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijns vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. Nehemia, hij buigt zich neer. Als hij deze dingen gehoord heeft, als hij gehoord heeft over die puinhopen in Jeruzalem, oh, dan grijpt het hem aan, dan gaat het hem aan het hart. De dienst van de Heere, de stad van de Heere in puin, het volk van de Heere bedreigd. Maar dan is het eerste wat hij doet nadat hij de Heere heeft aangeduid en heeft aangeroepen, dat hij de plaats van verootmoediging zoekt en belijdenis doet. En dat hij het gaat zeggen, Heere, wij hebben gezondigd. En wij doen belijdenis. Maar dat hij het ook zegt, ook ik en mijns vaders huis, wij hebben gezondigd. Ook ik. En dat is, gemeente, toch de plaats waar wij allemaal terecht moeten komen. Met de puinhopen, misschien wel van ons persoonlijke leven. Dat moet ik niet tegen u zeggen ten diepste. Maar dat moeten wij allemaal persoonlijk tegen de Heere zeggen. Leren zeggen. Ik heb gezondigd. Ook ik. En zolang wij nog niet op die plaats zijn, dan zijn we nog niet op onze plaats voor God. Nog een keer, ook niet in alle zorgen die er kunnen zijn, waarover dan ook. Als er één was die reden had, menselijk gesproken, om de schuld ook op een afstand te houden, was het opnieuw Nehemia. Die kon zeggen, dat is nog een keer een vreemde uitdrukking misschien, maar dat is ver van mijn bed. 1500 kilometer. Dat is voor een ander. Maar Nehemia kwam ermee in de schuld. En als God in je leven gaat werken, en de Heere gaat je laten zien iets van wie je bent voor hem, dan kom ik in de schuld. En dan komt er iets van deze belijdenis voor de Heere. Ook ik heb gezondigd. En waar een mensenkind zo mag neerknielen, want dat is genade. Dat is genade als een mensenkind zo mag gaan neerknielen en zich zo mag verootmoedigen. Dan kan die ook niet meer op andere mensen neerzien. Dan kan die wel zijn zorgen hebben, maar dan kan die niet meer neerkijken op een ander. En dan wordt er zo heel veel van wat hij gezegd heeft ook schuld. Schuld van de hoogmoed en schuld van de trots. Ook ik heb gezondigd. En toch, als u dat plaatsje voor uzelf mag kennen, dan weet u ook dat het toch geen verkeerde, geen slechte plaats is. Als je je nou eens echt voor de Heere mag gaan buigen en het voor hem mag gaan belijden, Heere, ik heb gezondigd. Dat lijkt een heel bedroefd leven. En Nehemia heeft er ook tranen bij geschreid, zeker. Maar het is toch niet de slechtste plaats als je je gebed is kwijt mag. Dat gebed en die belijdenis is kwijt mag aan de Heere. Als het ten diepste ook het gebed is dat de Heere in uw hart werkte. Want ook voor dit gebed geldt, u kent die uitdrukking misschien wel, wat eigenlijk voor ieder waar gebed geldt, dat het een u is. Dat het vanuit de hemel gegeven wordt. En naar de aarde komt en gebeden wordt en weer tot de Here terugkeert. Zo'n gebed heeft Nehemia hier mogen bidden. En dan is die ook niet zomaar klaar, vers 7. Wij hebben het ganselijk tegenover u verdorven. Letterlijk staat er, we zijn helemaal ontaard. Daar ligt Nehemia in zijn geestelijke faillissement. Die heeft helemaal niets meer aan zijn kant. Schuld, zonde, doelmissen en het ganselijk helemaal tegenover de Here verdorven. En een ander niet meer de schuld kunnen geven, maar naar jezelf moeten wijzen. Here, ik ben die man. Ik ben die vrouw. Hoe wist Nehemia dat nou? Hoe kwam hij daar nu? Dat kan ook de vraag zijn van iemand vanavond die zegt, die belijdenis die ken ik zo niet. Hoe heeft Nehemia dat geleerd? Wel, leest u nog even met mij verder in het tweede gedeelte van vers 7. Daar staat, en wij hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. En die drie woorden, geboden, inzettingen, rechten, dat zijn drie oudtestamentische woorden die alle drie wijzen naar de wetten van de Heer. Dus wat Nehemia heeft gedaan, dat is zijn eigen leven en zijn eigen praktijk en het leven van zijn vaderen en van zijn omgeving en van zijn broederen. Hij heeft dat mogen leggen naast Gods wet. Gods wetten naast gelegd. In al zijn geboden. En de Heilige Geest is erin meegekomen en heeft er het licht over laten vallen. Waaruit kent gij uw ellende? Nehemia, uit de wet Gods. Daarom is het ook zo nodig om wanneer u uw ellende niet kent, ook de wet van de Here te gaan lezen. Te gaan overdenken voor uzelf. Dat is de middelijke weg. Met de beide Heren wil u uw wet gebruiken om de zonde in mijn leven bloot te leggen. En dat zijn niet alleen de 10 geboden, maar dat kunnen ook heel andere woorden zijn uit de wet van de Heren. En dat is trouwens niet alleen iets wat nodig is voor mensen die onbekeerd zijn. Maar ook voor mensen die iets van genade hebben leren kennen. Dat ze steeds dieper leren wie zij zijn. En wie ze behoren te zijn tegenover God. En wie ze dan toch niet geweest zijn. Nehemia kende genade. Maar hij verootmoedigt zich hier. Als hij ziet op wat God vraagt in zijn wet. De rechten, de geboden, de inzettingen. Een belijdenis bij de puinhopen. Daar kunnen we lang over preken, gemeente, maar het komt aan op de belijdenis in ons hart, heel persoonlijk. Zal die belijdenis er zijn vanavond, in mijn woning en in de uwe, dat we onze knieën buigen en dat we zo voor de Here mogen neerknielen. En niet alleen vanavond. Maar hoe lang duurde die belijdenis van Nehemia eigenlijk? We hebben alle reden, als de Heer het geeft en we in het komende seizoen met Nehemia 2 verder gaan. Ik weet dat nog niet helemaal zeker, maar dan zullen we dat wel zien. We hebben alle reden om aan te nemen dat dit gebed 4 maanden lang heeft geduurd. Van de maand Gislef af, 1 vers 1, tot de maand Nisan toe. Dat is van ongeveer november, december tot ongeveer maart, april. 4 maanden lang was er dit dringende, maar ook ootmoedige gebed. Maar nog iets, en dat is het laatste wat we overdenken vanuit de laatste verse. Want Nehemia zendt hier ook een pleitend gebed op tot de Heere. Hij heeft zich eerst verootmoedigd. Dat is de sleutel, zegt Calvijn ergens, van elk waar gebed. De belijdenis van schuld en van verootmoediging. Dat is de sleutel van elk waar gebed. Maar dan gaat Nehemia ook pleiten. En dan hoort u het hem zeggen in vers 8. Gedenk toch aan het woord dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende. En dan lees ik het iets anders dan dat het er staat. Dan vul ik iets aan om de woorden wat duidelijker te maken. De betekenis is dan eigenlijk, als gij lieden zult overtreden, dan zal ik u onder de volken verstrooien. En als gij u tot mij zult bekeren en mijn geboden zult houden en die zult doen, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam aldaar te doen wonen. Dat is wat Nehemia allereerst vraagt. Dat is waar hij allereerst de vinger bij legt. En ik heb het u eerder vanavond voorgelezen vanuit Deuteronomium 30. Dat zijn de woorden waar Nehemia bij bidt. Zijn gebed is dus een gebed vanuit de schuld, vanuit de ootmoed. Het is ook vervolgens een gebed bij het geopende woord van God. Bid u bij het geopende woord van God. Dat u uw vinger legt bij wat de Heere daar in dat woord zegt. Of als u leest over een geschiedenis van iemand die genade kende. Dat u uw vinger erbij legt en dat u het bijvoorbeeld zegt, o Heere, u die Stefanus die stervensgenade schonk, wil ook mij die stervensgenade schenken. Of als u over Manasse leest, Heere, u die Manasse bekeerde en hem bracht in de verootmoediging, wil ook mij zo brengen tot bekering en in de verootmoediging. Is ons leven een leven bij het geopende woord en is ons gebed een gebed bij het geopende woord van God? En niet alleen bij de dingen die we daar lezen als voorbeelden. En niet alleen een gebed bij de eigenschappen van God die in het woord van de Heere worden aangewezen. En niet alleen een gebed bij andere bemoedigende woorden, maar ook bij deze beloften van God. Ja, zegt u maar, ik kan toch zomaar niet alle beloften op mezelf toepassen. Dat is ook belangrijk, gemeente, omdat deze avond tegen elkaar te zeggen. Want dat is ook iets wat wij wel moeten bedenken. Niet als een dogmatische waarheid, maar wel als een Bijbelse werkelijkheid. Dat er beloften in Gods woord staan die heel duidelijk een adres hebben. Dat er beloften in Gods woord staan waarvan wij niet zomaar kunnen zeggen en die halen we er even uit en die passen we op onszelf toe. Maar al kunt u niet alle beloften op uzelf toepassen. Als het nu zo zou zijn dat u vanavond met een stenen hart in de kerk zit. En u leest in Ezechiël 36 dat de Heere zegt, en ik zal het stenen hart uit uw midden wegnemen. En u een vlezen hart geven. Zou u daar dan met uw stenen hart toch niet de vinger bij mogen leggen? Heere, zou u dat ook in mijn leven willen doen? Niet rechthebbend, maar ootmoedig vragend. Hoor hoe een boeteling pleit. Kijk, en zo zouden er beloften kunnen zijn in het woord van de Heere, die precies aangeven hoe het met u gesteld is en die daar als het ware op aansluiten. Laat dat uw gebed mogen zijn. Want het is ook waar dat de Heere zich met eerbied gesproken laat vangen, zoals een van de oude schrijvers het zegt, met zijn eigen woorden. Dat de Heere zich laat aanspreken op zijn eigen woord. Hij kan van zijn woord niet af. Toch kon Nehemia nu echt bidden op grond van deze belofte. Kijk u nog eens mee in vers 9. Daar staat: en gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. En dat heeft hij de betekenis van: en als gij u tot mij zult bekeren en mijn geboden houden en die doen, al waren dan uw verdrevenen aan het einde des hemels, dan zal ik ze wederbrengen. Dat zegt de Heere daar dus eigenlijk. Als het volk mij zal dienen en als het volk zich tot mij zal bekeren, dan zal ik ze wederbrengen. En dan een keer terug naar Nehemia. Kon Nehemia nu pleiten op deze belofte? Hoe was het met het volk van zijn dagen? Hoe was het met het volk daar te midden van al die puinhopen in Jeruzalem? Hoe was het met hemzelf? We hebben het hem zojuist horen zeggen. Wij hebben gezondigd. Ook ik en mijn vaders huis. En dan houdt Nehemia ook geen grond meer over in die versen die we hebben overdacht, dat achtste en dat negende vers. Vandaar dat hij in vers 10 gaat zeggen: zij zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Daar gaat Nehemia wijzen vanuit zijn eigen onmogelijkheid en vanuit zijn eigen rechteloosheid en vanuit de rechteloosheid van heel het volk naar wat er bij de Heer is. En zo pleit hij dan. Maar dan ligt, om zo te zeggen, het ankerpunt buiten hemzelf en buiten het volk in de God van het verbond. Daar doet Nehemia dan biddend een beroep op. Heere, als het nu aan onze kant ontbreekt, als nu aan onze kant niet gevonden wordt, als er nu aan onze kant alleen maar zonde en schuld overblijft, maar u bent toch die God. Het is toch uw volk. Het zijn toch uw knechten. U hebt ze toch verlost door uw grote kracht en door uw sterke hand. Heb u zo al eens gebeden? Toen alle grond in jezelf weggeslagen werd. Je geen enkele reden meer overhield. Dus je zag op de puinhopen: Heer, het is alleen nog maar schuld van mij. Maar Heere, wat zult u met uw grote naam doen? Heere, u eer is het toch dat u veel onderdanen zult hebben. Heere, uw koninkrijk moet toch worden uitgebreid. Heere, uw naam wordt toch het meest geheiligd en geëerd in het zalig worden van zondaren. Heere, uw beloften. Ja, dan toch ook uw beloften. Toen u afzonderde van al die mensen in de grote stad Rotterdam en in de plaatsen daaromheen. En toen u bracht bij het teken van het verbond. Wat zult ge met uw grote naam doen? U hebt het toch gezegd? Nee, niet eigengerechtig en ook niet rechthebbend pleiten op wat er aan uw kant is, maar juist wat er aan Gods kant is. En wat Hij beloofd heeft. Of bent u daar nog nooit in het gebed werkzaam mee geweest? Met die beloften van God die Hij deed. Aan het begin van uw leven. Toen Hij u afzonderde. Toen Hij de eis van het verbond op u legde. Maar toen Hij ook kwam met zijn beloften. En u begrijpt wel, gemeente, ik zeg dat vanavond niet om op een oppervlakkige manier een verbondsautomatisme in de hand te werken. Daar gaat het helemaal niet over. Maar het gaat er wel om niet alleen oog te hebben voor de eisen waarmee God ons afgezonderd heeft. De claim die Hij legt op ons leven. Maar ook de belofte. Om, zoals de Heere dat zei tegen heel het verbondsvolk van het oude Israël. En zoals Hij het in de belofte ook zegt tegen heel de verbondsgemeente van het Nieuwe Testament. Om u te zijn tot een God. En dat is nou een woord wat een mens in de armoe wil brengen, op de knieën wil brengen, om het van de Heere af te smeken. Heere, wil u dat genadig vervullen? Zo heeft Nehemia mogen bidden. Zo heeft Nehemia mogen pleiten. Op Gods onveranderlijke trouw. En dan zegt Hij het, en dat moeten we in alle eerlijkheid uitleggen, dan zegt Hij het in vers 10 van heel dat verbondsvolk Israël. Dus van degenen die inwendig in het verbond waren en die de God van Jacob tot hun deel mochten hebben voor tijd en eeuwigheid, maar ook degenen die uitwendig in het verbond waren. Dan zegt Hij het, ze zijn toch uw knechten. En uw volk, Heere, wil dan toch geven wat nodig is. Ja, wat dan? Vers 11. Och, Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed van uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden welgelukken. Onder het bidden is er in het hart van Nehemia een heilig plan geboren. Een plan om, dan zeg ik het maar heel gewoon, om als de Heer het geeft zelf naar Jeruzalem te gaan. En om met de krachten die de Heer hem geeft de muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Het is een gebed om in de dienst van de Heere gebruikt te mogen worden. Doe het toch uw knecht heden welgeluk. Maar Nehemia, dat kan toch helemaal niet. U bent schenker aan het hof van de Perzische koning. En die man die kan met één vingerknip beslissen over uw leven of over uw dood. Ja, maar dat mag Nehemia ook voor Gods aangezicht neerwerpen in het gebed. En geef hem toch barmhartigheid voor het aangezicht van deze koning. Nee, dat zegt Nehemia hier niet. Nehemia mag het hier zien in het licht van God. Van deze man. Het is ook maar een mens. En het is ook een mens die als een was is in de handen van de Almachtige God. Zo mag Nehemia zijn nood voor de Heere neerleggen. In de verootmoediging. Maakt u de dingen niet los van elkaar die we vanavond gehoord hebben. In de ware verootmoediging van het hart. Bij het geopende woord van God. Betrokken op de puinhopen. Het zou het groot zijn als de Heere ons, gemeente, dat gebed gaf. Als de Heere ons deze hartelijke gestalte gaf. Er zijn er onder ons die mogen staan in de ambtelijke dienst. Dat er iets van deze genade, van deze geestelijke gestalte van Nehemia mocht zijn. Maar de Heere geeft het in ons aller hart. Dat we zo biddend betrokken mogen zijn op de zaak van de Heere in alle ootmoed. Maar dan toch niet eindigen in Nehemia vanavond. Want meer dan Nehemia is Christus. Toen Nehemia hoorde van de puinhopen van Jeruzalem, toen heeft hij geweend en toen heeft hij gebeden. Toen Christus Jeruzalem zag liggen vanaf de Olijfberg, toen heeft hij borgtochtelijk geweend. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijke wijze hen haar kiekens bijeenvergaderd, doch gij hebt niet gewild. Maar toen is Christus ook verder gegaan. Toen is hij van de Olijfberg afgedaald naar de hof van Gethsemane. En daar heeft hij geworsteld en gebeden, zoals Nehemia het nooit gekund heeft. En wat Nehemia mocht ontvangen aan gebedsgenade, dat was genade vanuit die biddende en wenende borg. En als u niet bidden kunt, en als u ook na ontvangen genade zo biddeloos bent, zoek dan toch het gebed te mogen ontvangen uit deze biddende borg en zaligmaker. Die uit Jeruzalem uitgeworpen is. En die toch zijn dienaren heeft gezonden binnen de muren van Jeruzalem, daar, in de bloedstad, de stad van de vijandschap, om daar het evangelie van vrije genade te prediken. Hoe de Heere zijn handen uitstrekt naar een wederstrevig volk, die God, die Jeruzalems puinhopen nog kan opbouwen. Ook in uw leven, als het in uw leven puinhopen zijn. Och, dat u ze maar voor de Heere zult neerleggen. En dat uw gebed mag zijn, Heere, schenk het om Christus wil. Dat de muren in mijn leven mogen worden opgebouwd. Dat mijn leven een leven van vreemdelingschap mag zijn. En de Heere geef het aan allen die door genade bidden geleerd hebben. Dat u mag neerknielen naast Nehemia met die bede. Herbouw de puinhopen van Jeruzalem. Tot eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, Nehemia kon het zelf niet. En daarom heeft hij het ootmoedig van u afgesmeekt. Doe het uw knecht toch heden wel gelukken. Heere, schenk ons die gebedsgenade die u aan Nehemia schonk. Dat wij in verootmoediging naast hem mogen neerknielen. Met de belijdenis ook, ik heb gezondigd. Maar ook smekend om uw genade. Pleitend op de eer van uw naam. Heere, gedenk ons, zegen uw woord. Heb dank voor wat u erin wilde schenken. Doe genadig verzoening over alles wat van ons was. Wil ons bewaren over de wegen en hoor ons uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 69, het 14e vers. 69, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.